IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 17 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws. We zetten je weer op scherp met de informatiebeveiligingsupdate. Daarna schuift onze eerste gast van dit jaar aan. En uiteraard sluiten we af met een productiviteitstip. Ja, en waarom zouden we niet beginnen met Windows 11 nieuws?
Nou ja, voor zover er Windows 11 nieuws is. Het lijkt wel een beetje alsof ze bij het Windows team ook op meivakantie zijn gegaan.
Ja, maar daar hebben we toch eerder dit jaar ook al over gehad. Dat we een stuk code zouden zien wat heel erg lang als een soort RTM-kandidaat door het leven zou gaan. Waarin Microsoft inderdaad dan de plooien gladstrijkt om hem dan waarschijnlijk richting Ignite daadwerkelijk te introduceren als Windows 11 24H2.
I guess so. In ieder geval de afgelopen week weer geen nieuwe builds in het Dev & Canary channel.
Oké.
Wel een nieuwe build in het Beta channel en dat is build nummer 22635.3566. En die kwam uit op 26 april. En daarin heeft Microsoft besloten om de knop Show Desktop default maar weer gewoon terug te brengen naar de desktop.
Hé. Ja. Het werd ook wel eens tijd. Ja, wat een zinnige verandering in stap geweest. Oh wel.
Precies. Nou ja, verder hadden ze nog diverse fixes. En dat was het eigenlijk op het gebied van Windows 11 nieuws.
Ja, en als we dan gaan kijken, dan is Windows 11 en de aankomende 24H2 release is natuurlijk het meest hippe wat we op besturingssysteemniveau vanuit Microsoft kunnen beetpakken.
Mm-hmm.
Maar we kunnen ook deze week gewoon eens eventjes teruggaan in de tijd. Teruggaan naar Microsoft DOS 4.0. En dan hebben we het uit mijn hoofd over 1986.
Inderdaad.
In de categorie, ken je deze nog?
Precies. En dat alles hebben we te danken aan de Engelse onderzoeker Connor Starfrost Hyde.
Okay.
Die met de hulp van Ray Ozzie, wie kent hem nog?
Ja, en Jeff Wilcox. Ja, bekende namen.
Met behulp van die bekende namen is hij achter de originele broncode gekomen. En die originele broncode is nu gepubliceerd op GitHub met een MIT-licentie. Dus iedereen die denkt dat ze het OS nog beter kunnen maken, die kan zijn slag gaan slaan op MS-DOS versie 4.0.
Ja, en ik denk dat dat ook een betere versie was dan versie 6.2. Klinkt natuurlijk raar, hè? Van ja, maar wacht eens even. Je had toch dan MS-DOS 6 en MS-DOS 4. Ja, ik denk dat Microsoft er heel veel aan gelegen is om de broncode van MS-DOS 6.2.0 daadwerkelijk niet openbaar te laten zijn. Die versie werd namelijk vrij snel opgevolgd door MS-DOS 6.2.2. Waarin een aantal tools niet meer opgenomen waren, omdat ze een aantal patenten braken.
Oh ja. Ik denk dat ze dat inderdaad niet zo snel zullen uitbrengen. Nee.
Nee, net als de originele code van Windows Server 2019 bijvoorbeeld. Die in oktober was gereleased. Daarna na 2 weken werd teruggehouden en daarna werd gere-released. Wat was het? 5 maanden later?
Ik vraag me af of we die ooit als open source terug gaan zien. Maar dat is een ander verhaal, waarschijnlijk voor over een jaartje of 50.
Ja, welkom bij IT Bros, seizoen 54, aflevering 17.
Ja, precies. Nou ja, als je nu op de cutting edge zit en je maakt gebruik van Microsoft Copilot voor Microsoft 365, hebben we ook nieuws.
Ja.
Namelijk, sinds deze week wordt het Nederlands ook ondersteund en hoef je dus niet meer je prompts in het Engels in te voeren. Ik ben heel benieuwd hoe je nu een Nederlandstalige presentatie kan gaan bakken met Copilot voor Microsoft 365.
de reacties tot nu toe zijn vrij gemengd.
Ja, nog niet iedereen is overtuigd van nut en noodzaak en return of value op basis van de prijs die er gevraagd wordt voor het product.
Ja, maar dat hadden mensen denk ik ook bij Windows 1.0.
Ja, nou ja, goed, dit heet geen Windows 1.0 en ook geen Copilot 1.0. Dus,
Nee, we doen geen versies meer in de cloud, hè, mensen.
Inderdaad.
Zal ik die dan alvast op de content calendar zetten voor seizoen 10, aflevering 17?
Oké.
Okay. Ben je op iOS een fervent gebruiker van WhatsApp, dan is er uiteraard ook goed nieuws. Want WhatsApp krijgt nu ook ondersteuning voor passkeys op de iPhones. Op Android had je dit al sinds oktober vorig jaar. En op iOS heeft dat natuurlijk wat langer geduurd, omdat je daarvoor eerst iOS 17 nodig had. Nou, daar zit er nu iedereen gelukkig al wel zo'n beetje op. En dus kun je onder de settings en dan van je account, kan je onder passkeys in WhatsApp kan je nu create passkey uitvoeren.
Ja, ik zat al een beetje te kijken. Ik kon het op mijn telefoon nog niet terugvinden in WhatsApp. En ik vroeg me een beetje af waar dit gezocht moet worden qua features. Want je hebt, als je onder accounts gaat kijken in WhatsApp, kan je two-factor authentication inschakelen. Daar kan je pincode opgeven. Mm-hmm. Tegenwoordig kan je ook je e-mailadres doorgeven. Blijkbaar om een soort van recovery te kunnen doen van je WhatsApp. En dan krijg je daarnaast waarschijnlijk ook passkeys. Oh, je hebt hem al?
Ja, ik heb hem gewoon in mijn WhatsApp. Dus waarschijnlijk wordt die dan uitgerold en ben je nog niet aan de beurt geweest.
Blijkbaar.
Ja. Of het werkt nog niet op de iPhone 15 Pro Max. Dat kan natuurlijk ook.
Dat kan ook nog.
Heb jij weer? Nou ja, en dat is ook een veelgehoorde reactie onder Entra-beheerders en Microsoft 365-beheerders op het moment dat ze gebruik maken van meerdere Entra ID-tenants met meerdere Microsoft 365-organizations, dat is dan de juiste term om te gebruiken in dat kader, wanneer ze leuke dingen willen gaan doen met of tussen die Entra-tenants en tussen die organizations. Want ja, dat heb ik weer. Mijn organisatie die neemt aan de lopende band andere organisaties over. We krijgen het niet tenant-to-tenant gemigreerd op tijd. Dus ja, dan ben je een organisatie met meerdere tenants. En dat is kort door de bocht. Gewoon onhandig. Nou, geen probleem. Want die reactie, dit heb ik weer. Die heb je nu de komende tijd heel wat minder vaak. Want de multi-tenant organization, de MTO in Microsoft 365, is vanaf deze week generiek beschikbaar. En dat betekent dat je in Microsoft 365, dus je Microsoft Cloud productiviteitsplatform, nu over je organisaties heen als je dit instelt. En hoe doe je dat dan? Nou, als beheerder stuur je een uitnodiging naar een andere beheerder en die andere beheerder die accepteert dat en klaar is Clara. Tenminste, als je dat doet vanuit het Microsoft 365 beheerplatform, want daar heb je mooie gestroomlijnde ervaring. Doe het in een Entra-tenant, dan moet je daar natuurlijk nog veel meer dingen voor instellen, want dan moet je natuurlijk ook gaan kijken naar misschien cross-tenant sync instellingen, cross-tenant access settings en dat soort dingen. Dat doet de Microsoft 365 Admin Center. Die heeft dat natuurlijk veel gemakkelijk gemaakt voor Microsoft 365 beheerders. Want ja, die zijn niet zo door de wol geverfd in identiteitsbeheer, bijvoorbeeld. Maar dat is geen niet. Die weten heel veel meer van SharePoint bijvoorbeeld. En ik ben, het is me wel eens gevraagd, ik ben natuurlijk niet een SharePoint-fan. Dus nee. Ja, weet je, dat kan. Nou, ben je dat wel, dus ben je meer een Microsoft 365-beheerder, dan kun je nu in je organisatie gaan verkondigen dat je de PeopleSearch en Microsoft Teams en Viva Engage, en als je zoiets hebt van Viva Engage, wat is dat? Nou, dat heette vroeger jammer. En natuurlijk, en dit denk ik wel misschien de belangrijkste, je Microsoft Defender XDR nu over de tenants heen kunt inzetten. Dus je kunt nu ook incidenten tussen de verschillende tenants van je organisatie kun je gaan correleren.
Interesting.
Yes. En ik denk dat dat een hele hoop problemen oplost. Maar het beantwoordt één hele grote vraag niet.
Dat is.
En ik vind het een belangrijke vraag. Ja, tussen Microsoft, Amazon of Google, wie heeft nou de grootste? Ja, cloud, hè? Wie heeft dan de grootste cloud? En dan vraag ik me af, Mag ik dat... Ja, we gaan geen andere onderwerpen op dat gebied bediscussiëren in deze term. Hou het netjes deze week, Ray.
Ja, nee.
En ik vraag me af of ik dat mag doen aan de hand van kwartaalcijfers. Een vraag stellen is de vraag beantwoorden. Dus ik denk het wel.
Mm-hmm. Vertel.
Ik denk dat we eens gaan kijken naar de kwartaalcijfers van de drie grootste hyperscalers.
Mm-hmm.
Blijft een beetje appels en peren vergelijken, helaas. Want als we kijken naar Google, dan zie je dat ze qua omzet zijn ze 15% gegroeid afgelopen kwartaal ten opzichte van het kwartaal eerder. Naar 80,5 miljard Amerikaanse dollars. Dat is wel mooi, hè? En in al die ronkende persverklaringen hebben ze het dan over billions of dollars. Dat noemen we in Nederland gewoon een miljard. Een billion.
Ja.
Gewoon een miljard. Dus ze hebben 50% meer omzet gedraaid over het geheel. Maar ja, daar is 46 miljard is daar gewoon van de zoekmachine. En 8 miljard uit YouTube.
Mm-hmm.
Knap, hè? Dan heb je YouTube. Dat hebben ze een paar jaar geleden hebben ze dat gekocht. Daar halen ze nu gewoon 8 miljard omzet uit.
Ja, voor monetization gesproken.
Volgens mij was de oorspronkelijke aanschaf ook 8 miljard. Zo. Zoiets kan ik me herinneren. Nou, die Google Cloud. Daar hebben ze dan 9,5 miljard Amerikaanse dollars mee verdiend qua omzet. En de winst die dan aan de spreekwoordelijke strijkstok blijft hangen, was 900 miljoen dollar. Dus ze hebben daar flink in geïnvesteerd. Dat maakt Google Cloud trouwens dan de kleinste van de drie. Want als we kijken naar Amazon. Amazon is qua omzet overall van de drie natuurlijk wel echt de grootste. En die omzet die groeide ook afgelopen kwartaal met 13% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Naar 143,3 miljard Amerikaanse dollars. En de netto winst verdrievoudigde naar 15,3 miljard dollar. Maar daarvan is dus maar 25 miljard. Maar 25 miljard. Ik zal dadelijk even... geïnteresseerde luisteraars die het willen overmaken kunnen op Twitter natuurlijk in een personal message vragen naar mijn rekeningnummer. Maar 25 miljard dollar komt daarvan uit Amazon Web Services, dus uit AWS. En dat maakt AWS dus zo'n 2,5 keer groter dan de Google Cloud.
En Microsoft dan?
Kijken we dan naar Microsoft, dan zien we dat hun omzet kwartaal over kwartaal groeide met 17% naar 61,9 miljard dollar.
Mm-hmm.
Dus dat is nog niet de helft van wat Amazon natuurlijk omzet. Hun netto winst die steeg met 20%. En dit is een beetje waar we appels en peren gaan vergelijken. Want als ik puur Google Cloud en AWS zou vergelijken met Azure, dan is Azure al de grootste. Want die is 26,7 miljard Amerikaanse dollars. Die is met 31% gegroeid. Maar ja, als ik dan ga kijken wat Microsoft met de Microsoft Cloud. Dus naast Azure heb je dus ook Microsoft Cloud. Dus daar zit Microsoft 365 bijvoorbeeld in. Maar ook losse cellofaan verpakkingen van Office. Als je dat nog ergens kan vinden. Daar komt 35,1 miljard Amerikaanse dollars uit. En samen is dat het overgrote deel van wat Microsoft verdient. En ja, als ik dan 26,7 miljard met 25 miljard AWS vergelijk, dan is Azure al groter dan AWS qua omzet.
Ja, interesting. Dat had je een paar jaar geleden echt niet durven denken.
Nee, hè? Nee, heeft Microsoft toch gewoon hun favoriete trucje weer gedaan. Inhalen en daarna inderdaad haasje over.
Impressive.
Zelfs globaal gezien qua cloud al.
Ja.
Natuurlijk zijn er hele grote verschillen tussen continenten. Want AWS doet het natuurlijk veel beter in de VS. En Azure doet het natuurlijk al veel beter in Europa dan AWS. Maar ja, ook globaal is het nu inderdaad gedaan, dit kwartaal.
Nice. Ja, en dat hele cloud-verhaal niet helemaal zonder probleempjes gaat, daar kwamen we van de week toch ook wel weer achter. De organisaties die gebruik maken van pipelines. En dan pipelines in combinatie met de Federated Workload Identities.
Yes, de laatste nieuwe teller aan de identificatieboom inderdaad voor workload identities.
Ja, nou ja goed, als je denkt van wat is dat, dan kom je naar Experts Live van deze zomer. En daar zullen Sander en ik daar iets meer over vertellen.
Onder andere.
In ieder geval, Federated Workload Identities zorgen ervoor dat je je jobjes kan draaien met behulp van app registrations in Entra ID. zonder dat je je jaarlijks druk hoeft te maken over het vernieuwen van secrets of certificaten. En nou ja, organisaties zijn hier best al bovenop gesprongen. Waren het niet dat op 30 april ergens tussen 11 en 12 de authenticatie ermee ophield?
Au.
Het lukte niet meer om te authenticeren naar Entra ID. En je kreeg een melding als tenant ID could not be found. Nou, dit heeft vervolgens geduurd dus van ergens in de nacht tegen 12 uur tot 's middags 4 uur.
Wauw.
Ja. En in de tussentijd ja, was men bij Microsoft volgens mij wel aardig in paniek. En in die paniek heeft men toen gezegd van nou, misschien is het handig om voorlopig toch maar even te switchen naar client secrets of certificate authenticatie.
Waarbij het certificaat natuurlijk de aanbevolen methode is.
Ja.
Alsjeblieft, alsjeblieft, doe niks met secrets.
Als jouw pipelines op dat moment kritieke zaken moeten uitvoeren. Want men was nog niet ervan overtuigd dat men heel snel de oplossing zou vinden.
Nee, klopt. Maar jij en ik weten allebei dat als je nu waarschijnlijk je workload identity met een secret hebt geconfigureerd om deze outage het hoofd te bieden, dat we het daar in seizoen 5 aflevering 17 over gaan hebben, omdat er ineens weer, omdat die secrets na een jaar instorten, alles weer in elkaar dondert. Van, oh ja, we waren die workaround vergeten.
Nou ja, ik zou zeggen, onthoud deze datum, 30 april.
Ja. Voormalig Koninginnedag, ja.
Zullen we zien hoeveel organisaties volgend jaar hier een probleem mee hebben. Uiteindelijk bleek dat deze outage te danken was aan een change op AFD, zoals Microsoft dat noemt. En ik moest echt even aan Sander vragen van wat is AFD? Maar AFD staat voor Azure Front Door.
Yep.
Oftewel de manier waarop je binnenkomt bij Entra ID volgens mij.
En dat verklaart inderdaad ook de fout dat je Entra tenant niet gevonden kan worden.
Ja.
Die stond achter een andere deur. Wat staat er achter deur nummer 2? Daar staat hij. Ja, we kijken alleen maar deur nummer 1. Helaas. Helaas. En achter deur nummer 3 vinden we deze week nieuwe beveiligingsstandaarden. Wat wederom weer heel moeilijk blijkt om te introduceren. En het voorbeeld van deze week is Google Chrome 124 en Microsoft Edge 124. Want wat Google namelijk heeft gedaan is dat zij een oplossing hebben proberen te bieden aan de uitdaging die er momenteel is. Dat onderschept verkeer, netwerkverkeer, dat wordt nu momenteel opgeslagen. Zodat als we dadelijk quantum computers hebben in onze mega vette toekomst, dat we dan nog een keer naar die pakketten kunnen kijken en dan met een quantum computer zeggen, nou, doe maar ontsleutelen. Ah, dit is wat we toen hebben gezegd. Nou, daar hebben we natuurlijk al heel veel met perfect forwarding, secrecy en dat soort dingen gedaan. Maar daar moeten we nog wel meer doen. En Apple heeft dat bijvoorbeeld al gedaan met PQ3 in iMessage. En Signal die werkt nu met post-quantum triple Diffie-Hellman versleuteling. En Diffie-Hellman, ja, weet je, dat kennen we natuurlijk. Ja. Als je dat al doet met Elliptic Curve, dan gaat het ook best wel aardig. Dat zie je ook heel veel gebruikt worden al met TLS 1.3 en met Quick. En Google heeft nu in hun browser, en dit is dus het grote verschil, hè. Apple heeft dat dus in iMessage gedaan. Dat is gewoon een afgesloten ecosysteem. Signal, ja, ook een afgesloten ecosysteem. En Apple heeft dat ja, in augustus al geïntroduceerd. Nu zetten ze het standaard aan. En ja, met een browser kan je naar elk ecosysteem.
Ja.
En doe je dat niet met Google Chrome? Nou, dan doen de meeste zakelijke gebruikers dat denk ik wel met Microsoft Edge inmiddels. En beide versies, als je daar 124 van gebruikt, dan staat daar standaard de versleutelingsmechanisme X25519 Kyber, net zoals de kristallen in Star Wars, 768. En dat is dus met een 768 bitlengte. En dat is quantum-resistente versleuteling. Nou, je kan het sowieso alleen maar toepassen als je TLS 1.3 of Quick gebruikt. En Quick is natuurlijk heel erg gaaf voor alles waarbij je met storage grote pakketten doet. Het is eigenlijk de opvolger, zo zou je het kunnen zien. Maar als Didier luistert, gaat hij me vast corrigeren. Vooral voor storage. Het is eigenlijk de opvolger voor Jumbo Packets.
Ja.
En TLS 1.3. Ja, welke dienst heeft dat ook alweer afgelopen maand geïntroduceerd nu voor... Entra ID. Oké, nu heb je mijn aandacht. Ja, als je dat dus met Chrome 124 of Edge 124 benadert, dan zou dat best wel eens stuk kunnen gaan. En ja, dan kunnen we met z'n allen natuurlijk wel weer wijzen naar Google van, wat hebben die jongens nou weer allemaal verzonnen? Maar daar ligt het dus niet aan. Want ook dat Kyber 768, dat staat gewoon in je negotiation, gewoon in de handshake. Je loopt het gewoon af. En datgene wat je allebei praat, als eerste wat langskomt, ja, dat is dus je hoogste versleutelingsmechanisme wat je kunt gebruiken. Dus dat gaan we dan gebruiken. Maar ja, dat nieuwe protocol, dat heeft een wat groter client hello pakket. En wat zie je bij echte top-notch apparaten, is dat pakket natuurlijk tot een bepaalde grootte beperkt. Want anders zou je inderdaad iets kunnen doen met bijvoorbeeld een out of bounds of met een buffer overflow aanval. Nou, het geval is dus nu dat dat client hello pakket is dus te groot voor sommige netwerkapparatuur. Ja, mocht je daar in jouw infrastructuur last van hebben en je gaat kijken naar het netwerkverkeer, wat je dan zult opvallen is dat na de handshake dat het verkeer compleet wegvalt. En dat is het symptoom van dit probleem.
En dan wordt het tijd om te updaten.
Ja, zeker. De firmware van je netwerkapparatuur. En ja, als we het dan over symptomen hebben, vind ik toch ook wel leuk. Dan wil ik ook even kijken naar het rapport wat Verizon deze week uitbracht. Met als ronkende headliner, ja, in de EMEA-regio, dus Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, daar is het aandeel interne fouten hoger dan in andere regio's. Nou, dat weet ik niet. Want wat ze namelijk hebben gedaan in het onderzoek, ik zal eens even uitleggen wat ze hebben gedaan, en dan denk ik dat het wel wat duidelijker wordt. Ze hebben de gemelde incidenten tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 hebben ze geanalyseerd. En dat ging dan om 8302 incidenten, waarvan 6005 bevestigd als datalek. Begint er al een beetje te rinkelen, Ray? Het woord datalek? Dat is natuurlijk... Ja, dat is denk ik hier het kernwoord. Want wat ze namelijk zien is dat in de EMEA-regio, daar zijn die interne dreigingen. Waar ze dan naar kijken, dat is een wereldwijd percentage, is dat 35%. En vorig jaar was dat nog 20%. In de EMEA-regio is dat 49%.
Ja.
In Azië maar 2% en in Noord-Amerika 8%.
Klinkt voor mij als een cultureel dingetje.
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of je met stempeltjes inderdaad interne fouten van medewerkers, aannemers en ja, sommige CEO's zijn er nog steeds fan van om stagiairs de schuld te geven. Maar ik denk dat er iets anders aan de hand is.
Vertel.
Ik denk dat dit namelijk echt wel te danken is aan GDPR en de regels die we in Europa hebben opgesteld voor datalekken.
Ja, dat zorgt ervoor dat men anders omgaat met dit soort incidenten. Er is meer openheid.
Er is veel meer openheid, wordt veel meer gemeld. Ja.
Ja, er is meer meldingsbereidheid. Waar men in andere, daarom zei ik cultureel, andere culturen zal men niet zo snel bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen. Door dat men zich schaamt of anderszins daar niet openheid aan durft te geven. Terwijl in Europa er eigenlijk langzaamaan een cultuur is ontstaan van luister eens, dit overkomt iedereen, kan jou ook overkomen. En als het je overkomt, vertel het dan gewoon. Kan iedereen ervan leren.
Ja, precies. Nou, het is niet helemaal denk ik zo, want wat is dan het verschil tussen die 2% en die 8%? Als je gaat kijken, dan zie je dat Singapore heeft bijvoorbeeld ook dezelfde soort wetgeving. En de staat van Californië heeft dat ook. De CPIA heeft ook regels voor het melden van datalekken.
En daar liggen die percentages ook hoger?
Daar liggen de percentages ook hoger, ja.
Oké. Okay.
Ja, ik denk dat je dat heel duidelijk kunt zien. Nou, gebruik je Progress Software's Flowmon en je hebt daar niet de automatic package download optie aanstaan, dan is het wel handig om... of om je cv bij te werken. Maar in ieder geval Flowmon bij te werken. Want sinds 10 april is de manier waarop je gebruik kunt maken van een kritiek lek bekendgemaakt, publiek, door dezelfde onderzoekers die het lek op 4 april hebben gemeld bij Progress Software. En dat is namelijk een kwetsbaarheid, waardoor je met een speciaal API request gewoon besturing op afstand kunt doen. Niks authenticeren, niks doen. En dat is een kwetsbaarheid in Flowmon versie 11 en versie 12. Dat is een tool om prestaties van netwerkcomponenten en verkeer inzichtelijk te maken. Mm-hmm. En die kwetsbaarheid die heeft rugnummer 7E2024-2389. En op de CVSS-schaal denk ik dat we allemaal kunnen inschatten dat als je niet hoeft te authenticeren, een speciaal API-request stuurt en dat je daarna gewoon commando's mag uitvoeren, dat inderdaad 10 uit 10 scoort.
Perfecte open deur.
De perfecte open deur. Ja, gewoon met je sandalen, niks stevige schoenen, trappen maar. Trek je dan wel je hikingschoenen aan en ga je op avontuur, dan is de kans groot dat je naar de Verenigde Staten gaat, omdat dat in Europa een vrij grote aantrekkingskracht op iedereen uitoefent. Zo ook op onze gast van vandaag. Het is onze eerste gast dit jaar, maar niet de eerste keer dat deze gast in onze podcast aanwezig is. Het is namelijk mijn dochter Rain.
Hi.
Dag Rain, goeiedag.
Goedemiddag. Ja, en het toeval wil dat je op je verjaardag bij ons aanschuift.
Mm-hmm. Gezellig. Gefeliciteerd.
Yep. Gezellig, dank je.
Ja, ik heb jou natuurlijk al eerder gefeliciteerd, maar alsnog. En wat je ziet is dat ik met mijn dochter een aantal gesprekken heb gevoerd de afgelopen tijd over privacy. Degene die de aflevering vorig jaar heeft geluisterd met Rain, die weet dat mijn dochter mij verbaasde toen de tijd met een informatiebeveiligingsbewustzijn van heb ik jou daar. Ze kenmerkte ook een aantal social media kanalen speciaal voor perverselingen. Welke was het ook alweer?
Meta.
Okay. Dus bij deze mensen. Mm-hmm. En vandaag wil ik het hebben over onze recente reis richting de Verenigde Staten en wat ons daar opviel. En we hebben het al even over datalekken gehad. We hebben het al even over regelgeving in Europa gehad. En uiteraard heb ik met mijn dochter een gesprek gehad over privacyregelgeving voor onze trip richting New York. Als je mijn verhaal zou samenvatten, hoe zou je het dan samenvatten?
Er is geen beveiliging.
Er is geen beveiliging. Ja, je hebt geen privacy.
Ze zijn er heel transparant over. Over het feit dat er geen beveiliging is.
Yep. En dat uitzicht natuurlijk in een aantal zaken. Ten eerste hebben we van tevoren natuurlijk een visa waiver mogen invullen. Wat viel jou daarbij op, bij dat invullen?
Heel veel dingen waarvan ik me nooit zou kunnen bedenken hoe dat ooit relevant zou zijn. Waarom heb ik voor een reis van 4 dagen naar de VS, moet ik dan mijn social media opgeven?
Ja.
Ja. Kan ik daarvoor afgewezen worden?
Ja, ik denk dat sommige mensen wel afgewezen zouden kunnen worden. In Nederland doen we dat natuurlijk ook met bepaalde mensen. Die dan bijvoorbeeld komen spreken op een evenement. En dan zeggen we, nou, dat hebben we liever niet. Want daar verwachten we gewoon een puinhoop van. Met mensen die tegen elkaar opgezet zouden kunnen worden of zouden kunnen zijn. Dus ja, dat snap ik wel. Maar de datum 11 september noemde je ook wel vrij vaak.
Het komt ook best vaak voor. Als je naar de VS reist, komen landen in het Midden-Oosten en die datum best vaak voor.
Ja, dat gevoel begrijpt je. Ja. Dat heel veel van de dingen die ze vragen, dat informatie is om te kunnen achterhalen of daar een verband is. Of dat het informatie is waarmee ze wellicht zelfs naar de hand in uiteraard pseudo-geanonimiseerde onderzoeken, dat ze daarin dat soort verbanden zouden kunnen terugvinden.
Bijvoorbeeld, één vraag op de ESTA was Pejena ergens in 2011 in deze landen in het Midden-Oosten geweest.
Ja.
Ik niet, maar bijvoorbeeld volgens mij stond ook Libanon erop. De lijst van landen.
Ja, Noord-Korea staat er ook op, bijvoorbeeld. Die ligt dan niet in het Midden-Oosten, maar inderdaad, ja. Dat was ook zo'n land.
Bijvoorbeeld Noord-Korea, Midden-Oosten. Maar zoveel mensen doen dat wel. Voor niks gerelateerd aan 11 september.
Mm-hmm.
Wat heeft het feit dat ik in Libanon ben geweest te maken met of ik de VS in mag of niet?
Ja, dat vraag je je wel af.
Het is gewoon zo far-fetched.
Ja, far-fetched. Yep. Nou, vervolgens kwamen we aan op New York, John F. Kennedy International Airport, waar we een uur en drie kwartier in de rij mochten staan om daadwerkelijk bij een US Customs and Border Control medewerker bepaalde gegevens achter te laten.
Vingerprint.
Ja, je vingerafdrukken. Omdat je de eerste keer was, worden ze dan inderdaad afgenomen. Vanaf nu hoef je alleen nog maar een foto te laten maken. Controleren ze af en toe misschien nog een duim, maar verder niet veel meer. Maar inderdaad, de eerste keer, dan mag je je vingerafdrukken achterlaten. En die worden opgeslagen voor een niet gespecificeerde tijdsduur. Ja.
Ja, die houden ze gewoon even bij zich.
Ja. En zelfs in een Nederlands paspoort, waar je volgens mij mag kiezen nog steeds of je ze wel of niet opslaat, zou het maar voor 10 jaar aan je paspoort hangen. En daarna worden ze gewoon vernieuwd.
Ja.
En welk gevoel geeft jou dat?
Het is heel raar. Ik bedoel, het is gewoon raar om opeens in een systeem te staan waar ik waarschijnlijk nooit uit kan komen.
Ja. Nou, wees gerust. Er is een hele goede manier om uit dat systeem te raken. Maar dat wil je inderdaad zo lang mogelijk vermijden.
Ja, maar nog steeds. Ik zit waarschijnlijk voor mijn hele levensduur in een of ander biometrisch systeem.
Ja, en elke keer als je naar de VS vliegt, wordt ook je naam en je gegevens, waaronder bijvoorbeeld je geboortedatum, worden vooraf al naar de VS gestuurd. Dus ze weten dat je eraan komt.
Ja, ik vind het vooral raar hoe overbodig het is vergeleken met de EU.
Ja, en ben je dan trots dat je in de EU woont?
Ja.
En ben je dan trots dat we dat als EU met z'n allen hebben afgesproken en afgestemd?
Absoluut.
Nou, en daar hebben we het, mensen. We staan er inderdaad niet elke dag bij stil. Maar op het moment dat het dan ineens toch zo in your face is, maar eigenlijk onder je vingertoppen, letterlijk.
Ja.
Dat dan inderdaad het gevoel is wat je daarbij kunt hebben.
Ja, het ding is, ik sta er echt best wel vaak bij stil. Hoe drastisch anders de wetgeving de EU en in de VS kan zijn.
Ja.
Moest je nog even slikken, Rain, toen je al je social media accounts moest doorgeven aan de Amerikaanse overheid?
Ja. Ik dacht echt even, ik heb nooit echt in mijn leven heel erg stilgestaan bij wat ik online doe. Voor echt een hele lange tijd gewoon bijna compleet niet. En dan wanneer je op zo'n formulier ziet, voor alsjeblieft social media in, sta je er opeens bij stil. Hier had ik bij stil moeten staan.
Mm-hmm.
Want nu, ik heb voor een paar jaar van lekker zitten posten alsof er niks mis is. En nu ligt het feit of ik de VS inkom of niet, hier aan.
Ja, mogelijk.
Ja.
Ja. Ja.
Zo'n onnadenkend moment uit een grijs verleden kan opeens grote gevolgen blijken te hebben.
Ja.
En daar hebben meerdere mensen wel eens ervaring mee gehad.
Ja, nou ja, goed, als je van plan bent om vaker die kant op te gaan, dan weet je dus voortaan wat je te doen staat op je social media.
Ja, ik ga even voorzichtig zijn, van nu af aan.
En mocht je ervaring hier ooit leiden naar Noord-Korea, dan zul je zien dat op de formulieren die je daarvoor moet invullen, dat je ook weer hele andere confrontaties kunt voelen.
Maar daarvan verwacht je het?
Daarvan verwacht je het? Oh, wauw. Oh, dus van de VS verwachtte je het niet?
Niet echt. Ik verwachtte, eerlijk gezegd, veel meer van 11 september dan ik oprecht zag. Het was gewoon heel veel dingen waarvan je gewoon bedenkt, hoe zijn ze erop gekomen om dit in de formulieren te zetten?
Ja, om deze vraag te stellen, ja.
heeft dit ooit nut gehad? Ooit?
Ja, die vraag kunnen wij natuurlijk niet beantwoorden.
Ja.
Maar ik twijfel.
En waarschijnlijk mogen we het antwoord ook niet krijgen.
Nee, nee. Maar misschien dat we... En we hopen het natuurlijk absoluut niet. Maar als er weer een grote tragedie zou plaatsvinden... En daar zou onderzoek naar gedaan worden... dan zouden we mogelijk wel inzicht kunnen krijgen... in welke antwoorden er zijn gegeven. En welke verbanden daar een aantal aluhoekjes uit hebben kunnen halen.
Ja.
Yes.
Ook één ding dat me opviel... is dat toen we in Nederland de paspoortcheck deden... mocht je automatisch laten checken...
Mm-hmm.
En nu dat ik door, het mag bij 2 niet hele andere landen, zou je denken, wel en niet. China staat niet op de lijst van landen die dat mogen doen, maar Hongkong wel.
Ja.
Ik zou wel verwachten dat ze dat zouden willen, Hongkong, maar ik had echt niet verwacht dat ze dat zouden mogen doen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat ze in China geen AirFit-chip stoppen in paspoorten. En dat het daardoor niet technisch bijvoorbeeld niet kan. Dat het dus niet iets aan de afspraken ligt.
Ik bedoel, als je naar Big Brother kijkt, zou ik het wel denken.
Dat zou ik ook denken. Ik denk eerder dat ze niet voldoen aan een bepaalde standaard, waardoor het niet uit te lezen is.
Ja.
Oh ja. Ja, die mogelijkheid is er natuurlijk ook nog. Dat die er wel op zit, ja. Maar dat daar zulke rare gegevens uitkomen dat wij denken van, ja, maar hoe dan?
Nou ja, goed, die Chinezen denken ook van wij zijn zo groot, wij bedenken gewoon onze eigen standaard, dus ja. De rest zoekt
nou,
het maar
ik
uit.
Ik denk dat ze in China misschien zelfs wel denken, een paspoort, waar heb je een paspoort voor nodig? We kennen je gezicht, weet je wel, we kunnen je uit elke menigte kunnen we je zo halen. Je hebt geen paspoort nodig, loop maar gewoon door. We weten al helemaal wie je bent en wat je hebt gedaan. En met deze confronterende stellingen en mogelijk zelfs waarheden, denk ik dat we naar de productiviteitstip gaan.
Ja.
Inderdaad.
Hey Rain, wat is de productiviteitstip deze week?
Als je 5 keer op je RNS-knop drukt, gaat je volgende Face ID niet door.
Ja, of Touch ID.
Of Touch ID. Allebei niet. Je moet je pascode dan de volgende keer invullen.
En dit is een hele oude productiviteitstip die ik al heel erg lang gebruik. Bij het binnenkomen van de Verenigde Staten en eigenlijk elke grenspassage. Maar in de Amerikaanse wetgeving is het niet altijd heel erg duidelijk of je toestemming moet geven om een apparaat te laten doorzoeken. En op het moment dat Face ID of Touch ID, op een iPhone SE bijvoorbeeld heb je nog Touch ID. Op bepaalde Android-toestellen heb je natuurlijk ook nog steeds dat soort dingen. Maar op een iOS-apparaat kun je dus biometrische authenticatie voor de eerstvolgende authenticatie uitschakelen door
5 keer op de RNS-knop te drukken.
En daarna inderdaad op annuleren te drukken. Maar het is ook de snelle mogelijkheid om je iPhone bijvoorbeeld uit te zetten.
Of de politie van je land te bellen.
Ja, want ook de SOS-oproep zit daarin. En die werkt tegenwoordig ook op jouw toestel. Eventueel ook met een satelliet.
Echt?
Echt.
Oké. Okay.
En daarmee komen we aan het einde van aflevering 17 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren.
Dankjewel dat je onze gast was, Rain.
En dankjewel dat je onze gast was, Rain. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL.
Wat is dat, Twitter?